Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Stepan Breedveld van industrieel dienstverlener Eriks. Hij begon als topman midden in de coronacrisis met zijn nieuwe baan. Hoe is het om al videobellend een bedrijf te leren kennen en helaas ook mensen te moeten ontslaan? Om nog eventjes te memoreren dat jullie inderdaad 80 jaar bestaan. Hoe vier je dat? In blokjes?
Ja, dat is natuurlijk lastig in deze tijd om dat te vieren. We besteden er zeker aandacht aan. Eriks is inmiddels 80 jaar. En er zijn niet zo heel veel bedrijven in Nederland die dat halen. En wij willen natuurlijk ook nog een aantal decennia blijven bestaan. En we zullen er ook wel weer aandacht aan besteden. Over een week of twee, dan hebben wij onze Global Management Community. Dat is dan volledig virtueel. Waarbij we al ons senior management wereldwijd uit 17 landen bij elkaar halen.
En als je 80 jaar bestaat, is het dan in één lange rechte streep door naar nog 20 jaar erbij? Dan kun je koninklijk worden?
Nou, dat zeker 20 jaar. Nee, maar wij zijn natuurlijk onderdeel van SAV. Die hebben nadrukkelijk een lange termijn focus. Dus 20 jaar absoluut.
Ja, SAV is het grootste familiebedrijf van Nederland. Blinkt ook niet uit in de publiciteit zoeken. Hetzelfde kun je toch wel zeggen van Eriks. Want heel veel luisteraars die dit nu horen denken, ja, Eriks, misschien heb ik het wel eens ergens voorbij zien komen of een vrachtwagen gezien. Waarom is Eriks geen bekende naam voor veel mensen?
Ja, het hangt een beetje vanaf natuurlijk aan wie je het vraagt. Wij zijn een toeleverancier aan bedrijven. We zijn een echt B2B-bedrijf. Dus dat betekent de consumenten zullen ons sowieso niet kennen. Plus dat wij natuurlijk internationaal zijn en de Nederlandse omzet ongeveer 20% van het totaal is. Dus we zijn groter in het buitenland dan dat we in Nederland zijn.
En wat maken jullie? Wat leveren jullie?
Nou, we leveren onderdelen voor de industrie. Dat zijn met name mechanische componenten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan koppelingen voor slangen, pakkingen, pompen, plastic componenten. En dat leveren we dan voornamelijk aan de olie- en gasindustrie, de voedselindustrie, semiconductors en andere primaire industrieën.
Dus er gaat er iets kapot of er is iets nodig. En dan krijgen jullie een belletje, een bestelling. Dat zijn misschien ook al jarenlange klanten als je zelf ook al 80 jaar bestaat. En dan wordt het geleverd.
Ja, het kan zijn wat wij dan typisch noemen de onderhoudsmarkt, de MRO-markt. Dan gaat er iets kapot, het begint er iets te lekken en dan moet het opgelost worden. Maar wij leveren ook zeg maar aan de OEM-markt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de machinebouw. Dat is een groot segment voor ons in Duitsland en in Zwitserland. En ook aan automotive. En daar leveren we dus gewoon producten die zeg maar gebruikt worden om machines te maken.
En die geschiedenis die gaat ver terug. Die begint in Alkmaar. Vooral geleverd aan boeren, boerenbedrijven. Pakkingen, afsluitingen. En dat is uiteindelijk geworden tot wat het nu is. En dat betekent dus ook dat jullie vooral groot zijn geworden in Amerika.
Nou, we zijn ook vrij groot in Amerika. Daar is ongeveer een derde van onze omzet. Dus voor ons is dat vrij groot. Maar in de Amerikaanse markt zijn wij nog steeds een niche-speler. Omdat de Amerikaanse markt natuurlijk heel groot is. En het Nederlandse bedrijf is zeg maar tot stand gekomen door jarenlang acquisities te doen. Door voor allerlei diverse bedrijven in verschillende bedrijfstakken. Waardoor er later zeg maar een vrij sterk bedrijf staat. Wat eigenlijk levert aan vrijwel elke industriële onderneming in Nederland.
En dat kralenrijk, is dat nog steeds de bedoeling? Acquisities, is dat eigenlijk iets wat voortdurend op het lijstje staat?
Ja, dat staat voortdurend op ons lijstje. Dat heeft natuurlijk ook nadrukkelijk te maken met de lange termijnvisie die onze aandeelhouder heeft, SAV. Wij willen graag ook groeien in Europa door een pan-Europese speler te worden. En daarvoor is het voor ons wel noodzakelijk dat wij een stuk groter gaan worden in Duitsland.
En betekent dan deze periode waarin misschien de prijzen van potentiële bedrijven die je kunt overnemen wat naar beneden zijn gegaan, dat we ook snel actie kunnen verwachten?
Hebben ook
zeg het maar.
Nou, zullen we het dan toch maar zeggen? Nee, we hebben een aantal maanden geleden hebben we ook al een tweetal service centers overgenomen in het Verenigd Koninkrijk om onze positie te versterken. Er zijn heel veel bedrijven die ons worden aangeboden, maar wij willen echt alleen maar goede kwalitatieve bedrijven kopen die ook goed bij onze strategie passen.
Maar er wordt voortdurend gebeld. Heb je hier al aan gedacht? Dit is interessant.
Nou, er is behoorlijk wat momentum nu in de M&A-markt. Eigenlijk in elk land wel. En daar kijken wij zeker naar. Ja.
En komt dat dus ook omdat die prijzen wat genormaliseerd zijn? Is het idee ook dat die misschien de afgelopen jaren te hoog zijn en dat dit een uitgelezen moment is om toe te slaan?
Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat er evenveel momentum was als een tijdje terug. Er was tijdens de uitbraak van corona viel, denk ik, de hele M&A-markt een stukje terug. Maar het is eigenlijk nu alweer teruggekomen op het historische niveau. Aan de prijskant zie je overigens niet dat bedrijven goedkoper zijn geworden.
Oh, Nou, dat is dan toch echt mijn eigen aanname. Het leek mij namelijk zo logisch. Je kunt overigens, lijkt mij dan weer een aanname, pas echt op overnamepad gaan als je er zelf heel goed voor staat. En er zijn sectoren, je hebt al olie en gas genoemd, die hard zijn geraakt. En als je daaraan levert, dan kan het niet anders dan dat je zelf ook geraakt wordt.
Ja, dan zijn wij ook. Hè. Dat voorbeeld wat ik eerder in de uitzending al aangaf is dat wij toch echt heel veel last hebben van de olie- en gascrisis in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja, dan ligt het ook niet heel erg voor de hand dat je daar een bedrijf gaat kopen. Daar hebben we eigenlijk vorige week hebben we daar een onderdeel van het bedrijf verkocht, omdat wij zeggen van nou, we zullen eigenlijk niet verder groeien in dit marktsegment. Maar er zijn wel andere segmenten die heel erg aantrekkelijk voor ons zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de pharma business. Nou, dat zal natuurlijk niemand verbazen. Maar ook de voedselindustrie en de semiconductor industrie die zijn echt segmenten waar wij graag zouden willen groeien.
Maar kun je eens aangeven hoe snel dat gaat? Want pharma is natuurlijk door iedereen ontdekt, ook door jullie. Dat is voortdurend in het nieuws. Er is ook heel veel groeipotentieel. Dat blijkt van levensbelang te zijn. En hoe zet je dan niet je eerste stap, maar je vervolgstap? Want je merkt dan plotseling, hey, hier gaat het gebeuren.
Nou, je moet je voorstellen dat je, voordat je zo'n bedrijf kan overnemen, dat je daar echt maanden, soms al jaren mee in gesprek bent. Dus het is niet zo dat je naar buiten gaat en zegt van joh, ik ga nu even binnen een paar weken een bedrijf kopen. In de regel gaat het niet zo. Maar wij kijken wel naar al die ontwikkelingen en praten ook regelmatig met wat andere bedrijven in de sector. Maar het is op dit moment zeker niet de hoofdmoot van onze strategie. Omdat, je gaf denk ik eerder al aan terecht, wij moeten eerst zorgen dat we ons eigen huis goed op orde hebben. En daar zijn we nu druk mee bezig.
Ja, dat eigen huis dat drijft niet meer op olie en gas, maar het is wel belangrijk. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de olieprijs, dan zijn er verschillende soorten, maar was er een paar maanden terug zelfs internationale ophef, omdat er een soort in de min stond zelfs, min 40. Vandaag nieuws volgens mij dat de olieprijs van de gangbare olie op het hoogste punt in 8 maanden staat.
Ja, klopt.
Glimlach dan als je dat leest of niet?
Een beetje wel, dat zie je ook. Dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Maar de olieprijs is natuurlijk opgelopen de afgelopen tijd. Staat denk ik nu net zo'n beetje onder de $50. Dat zou nog wel verder kunnen gaan stijgen richting de $60. Ja, de experts zijn daar natuurlijk niet over uit wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat zal voor ons wel een goede ontwikkeling zijn. Want wij leveren voornamelijk ook in de Verenigde Staten aan de olie- en gasindustrie en dan de schaliegas. En die hebben toch een wat hogere olieprijs nodig om economisch rendabel te kunnen opereren.
Ah ja, dus dat zit wel eigenlijk vrij duidelijk aan elkaar vast. Gaat het goed met de olieprijs, gaat die omhoog, dan gaat het ook goed met Eriks.
Ja, in die zin zijn we daar vrij sterk aan gerelateerd.
En ga je dat proberen af te bouwen? Want dat is wel bewezen de afgelopen maanden kwetsbaar.
Nee, we zullen dat niet in de breedte gaan afbouwen. Maar we zullen ook niet verder gaan uitbreiden. Omdat we ons liever willen diversifieren naar die andere sectoren die ik net aangaf.
Ja. En Eriks is wereldwijd actief. Is in Nederland tamelijk groot. Maar ook andere markten die je net noemde, die doen er zeker toe. Je hebt dus ook te maken gehad als bedrijf met verschillende type steunpakketten. Bijvoorbeeld in Amerika, waar heel veel over te doen is. Ook in dit programma moet dat verlengd worden. Gaat het op de goede manier? Nederlandse NOW-regeling, tegemoetkoming vaste lasten. We zien het allemaal maar. Iedereen is op de hoogte van die afkortingen tegenwoordig. Wat heeft jouw voorkeur? Welk land heeft het nou, als je kijkt naar je eigen bedrijf, goed aangepakt?
Nou, wij hebben in verschillende landen hebben wij ook gebruik gemaakt van die steunpakketten. Bijvoorbeeld in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, ook een beetje in de Verenigde Staten, in België ook, in Nederland niet. Omdat in Nederland hebben wij een goed bedrijf dat ook goed winstgevend is. Dus daar wilden we ook geen gebruik van maken en kwamen we ook niet in aanmerking. Zouden we het ook niet gedaan hebben. Nou, ik denk wat ik wel heel goed vind eigenlijk van de meeste landen is dat het ons wel heel erg geholpen heeft om die mensen in dienst te houden. Dus we hebben in Duitsland waren we ook hard getroffen door de automobielindustrie. Daar hebben we ook een aantal mensen op koertsarbeid, zoals het daar heet, gezet. Nou, die zijn dan zeg maar een aantal maanden bij ons van de loonlijst gegaan voor het grootste stuk. En die hebben we nu inmiddels weer in dienst genomen. Dus in die zin hebben die maatregelen echt wel hun effect gehad.
Maar heb je van niemand afscheid hoeven nemen? Ook niet in die sectoren waarin je zei, nou, min 85%, dat hebben we wel aangetikt. Ook in Amerika bijvoorbeeld, dan kan ik me toch voorstellen dat daar mensen hun baan verliezen.
Zeker, we hebben zeker in verschillende landen hebben we ook afscheid genomen van mensen. Eigenlijk een tweetal oorzaken. 1, omdat er gewoon minder werk is en we toch verwachten dat er op termijn niet voldoende werk is. En de andere is dat wij in een proces zitten in veel landen om onze logistieke footprint te centraliseren. Dat betekent dat je decentrale warehouses gaat sluiten en dat je een groot centraal warehouse gaat gebruiken voor al je leveringen. Dat betekent ook dat je een verschuiving van arbeid krijgt. En totaal gezien heb je wel minder mensen nodig in een groot warehouse dan in vele kleine.
Ja, dan komen we terug op een door jou eerder aangehaald thema, namelijk empathisch vermogen. Dan ben je een relatief nieuwe topman. dan moet je, neem ik aan, toch in veel gevallen virtueel vervelende boodschappen gaan brengen. Hoe doe je dat?
Nou, dit is een ontzettend moeilijk vraagstuk nu. In deze coronatijd. Kijk, je moet je voorstellen dat meer dan de helft van het management van ons bedrijf heb ik überhaupt nog nooit gezien. Dus meer dan de helft van onze business zit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Asia Pacific in Azië.
Jij bent begonnen in mei.
Ik ben begonnen in mei, toen was er al corona. En dat is meer dan de helft van onze omzet. Dus de meeste van mijn mensen, die heb ik nog nooit gezien. En daar heb ik inmiddels ook wel behoorlijk wat vervelende gesprekken mee gehad. Dat gaat natuurlijk gewoon door. En dat is wel moeilijk voor beide kanten.
Ja, maar en dat empathische vermogen dan? Hoe spreek je dat aan? Uit welk vaatje tap je dan? Want dan moet het al onder suboptimale omstandigheden.
Nou, wat ik wel heb geleerd in ieder geval de afgelopen maanden is dat je toch via digitaal bellen, videocalls, et cetera, dat je toch best wel heel goed met elkaar kan spreken. Of eigenlijk heel erg goed. En dat je toch ook wel veel meer ook een relatie kan bouwen. Hoewel veel mensen initieel dachten dat dat niet mogelijk was, dat je daardoor echt met iemand een keer moet gaan dineren of een wandeling gaat maken. Maar dat kan prima. Maar je moet ook dan wel tijdens zo'n videogesprek wel vragen, hoe is het nou met iemand? Of vertel eens wat, hoe was je vakantie, hoe was je weekend? Dus wat wij nu wel proberen te doen in al die digitale sessies die we hebben, om ook gewoon eens een keer te vragen met mensen, hoe is het nou, wat vind je leuk, wat vind je minder leuk? En vaak hebben die gesprekken eerder een soort transactioneel karakter als je niet oppast. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee. Wij hadden vorige week een sessie, een virtueel bedrijfsbezoek, die we tegenwoordig ook doen in Amerika. Daar gaan we dus met een aantal mensen gaan we op bezoek bij een van onze vestigingen. Maar we waren toen bij een fabriek van ons, die maken gaskets. Dat zijn pakkingen, ook voor de olie- en gasindustrie. En we hebben gewoon iedereen gevraagd, neem één onderwerp mee naar de videosessie, wat je op het scherm kan laten zien van wat iets zegt over wie jij bent. Nou, dat was hartstikke leuk.
En dat werkt. Dus jij hebt nog geen moment gedacht. Wel een moeilijk instapmoment. Je kwam van de Boston Consulting Group. Daar had je misschien nog best een jaar kunnen blijven. En dan had je kunnen instappen na corona. Zonder al die moeilijke boodschappen. Zonder dat bedrijf meteen helemaal in verandering is. Wat je net schetste. Nou, had ook gekund.
Ja, het is natuurlijk een hele goede vraag die je stelt. Hè. Ik heb destijds zeg maar het contract getekend in januari. Dat was voor corona.
En toen ik leven.
Nou, dat niet hoor. Maar toen ik op 1 mei begon, toen was er in één keer wel corona. Maar ja, dat is dan op dat moment de nieuwe realiteit. Ik heb toen in de eerste paar weken heb ik überhaupt niemand gezien, maar heb ik eigenlijk iedereen leren kennen voor zover dat kon. En 70 videocalls in 2-3 weken. En wat ik daarvan weer van leerde, was dat ja, je eigenlijk een bedrijf best wel goed kan kennen in een paar weken tijd. En dat dan ook via digitaal bellen, dat een hele goede manier is om dat te doen. Het enige wat je niet kan doen, is toch wat moeilijker om grote groepen mensen bij elkaar te halen. Vind ik toch zelf ook belangrijk. En dat je van die town hall sessies hebt waarbij je ook goed met mensen in contact kan gaan. En een ander ding wat heel vervelend is van deze tijd, is dat wij gewoon niet goed met onze klanten kunnen communiceren live. Nee. Daar kunnen we niet heen gaan, omdat die natuurlijk ook hele strenge policies hebben. Nou, die hebben wij zelf ook. Die respecteren we uiteraard. Ja, waardoor ik eigenlijk tot nu toe ben ik maar bij 2 klanten op bezoek geweest. Dat is natuurlijk niet zoveel.
Nou, des te bijzonderder is dat je gewoon hier staat. Ik heb 3 dilemma's voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf mag je dan de keuze toelichten. De markt van industriële dienstverlening is groot genoeg voor meerdere omvangrijke spelers, zoals Eriks. Of we gaan vroeg of laat samen met een sectorgenoot.
Je wilde direct een antwoord voor hebben.
Nou,
is groot genoeg.
Voorkeur, ja. Ik mis de reuring van aandeelhouders en overweeg een beursgang. Of laat Eriks in de luwte van moederbedrijf SHV opereren als private onderneming.
Zeker het tweede.
Na de coronacrisis blijft Eriks thuiswerken en maken we minder vlieguren. Of door onze wereldwijde schaal en klanten in het buitenland moeten wij wel terug naar het oude normaal.
Absoluut het eerste.
Stefan Breedveld is de gast. Hij is topman van Eriks. En ik kom toch nog even terug op het eerste dilemma. Dat bestaat uit 2 delen. De markt van industriële dienstverlening is groot genoeg voor meerdere omvangrijke spelers. Of wij gaan vroeg of laat samen met een sectorgenoot. Ja, als je het tweede antwoord had gekozen, had je heel veel uit te leggen natuurlijk. Maar je moest er wel even over nadenken. Dus is dit wel een thema dat speelt? Hoe groot moet je zijn om te kunnen overleven?
Nou, ik moest er zeker even over nadenken. Het was met name dat ik niet wist dat ik er meteen antwoord op moest geven.
Okay. Nou, ik zou zeggen, iedere dag gewoon luisteren, dan weet je hoe het zit.
Ja. Nou, kijk, ik zal je even een voorbeeld noemen waarom ik denk dat je markt groot genoeg is. Kijk, de totale MRO-markt, bijvoorbeeld in Duitsland alleen al, daar praat je ongeveer over 8 miljard euro. We hebben een bedrijf in Duitsland staan wat nu ongeveer 170 miljoen doet. Dus daar is nog voldoende ruimte voor ons om te groeien. Als je dan nog gaat kijken naar de Franse markt, waar we ook niet zo groot zijn, en die iets kleiner is dan de Duitse markt, praat je ongeveer voor 6, 7 miljard, is er ook nog voldoende groei voor ons. En je ziet dat de markt waarin wij zitten, dus de levering van mechanische componenten, dat het toch nog steeds een hele gefragmenteerde markt is.
En is dat de reden dat jullie zeggen, wij gaan het pan-Europees aanpakken, wij gaan dat centreren?
Nou, met pan-Europees hebben we het met name over activiteiten op het gebied van supply chain en assortiment management. Dus wij kopen natuurlijk ook grote volumes in bij onze leveranciers. En dat willen we centraal gaan doen. Maar wat we nadrukkelijk decentraal blijven doen, is natuurlijk alle verkoopactiviteiten en alle adviesactiviteiten die wij met onze klanten hebben. Dus wij zullen altijd een balans moeten vinden tussen een aantal dingen centraal en een aantal dingen decentraal.
Ja, bij mij popt dan toch ook, omdat het een beetje raakt aan de sector, de naam van Imtech op. Afgelopen weken weer in het nieuws, omdat het faillissement nog steeds niet is afgewikkeld. Daar ging het ook om veel buitenlandse onderdelen waar te weinig toezicht op was, waarvan weinig mensen precies wisten wat er aan de hand was. Is dat een reëel risico dat dat ook bij Erics zou kunnen gebeuren?
Nou, sterker, het is bij Erics gebeurd. Een aantal jaren terug is daar ook in de pers wat over verschenen. Dat ging over een kwestie over Erics in het Midden-Oosten. Ik denk dat het goed is om te melden. Weet je, dat die issue die wordt nog verder uitgezocht door het Openbaar Ministerie. Dus ik kan
er meteen
niet
even gaan googlen, hoor, want ik heb mijn documentatie wel gelezen. Maar hoe lang is dit geleden?
2010 is dat ongeveer. Eerst, denk ik, gemeld ook.
En dat wordt nu nog uitgezocht?
Die processen die lopen lang. Ik denk wat belangrijk is om te melden is dat SFV en Erics daar destijds voor gekozen hebben om die vestiging ook helemaal af te bouwen. Er zijn toen hele goede maatregelen getroffen om ook, laten we zeggen, die hele organisatie te vervangen. Ik denk wat ik merk, want ik zit natuurlijk nu een aantal maanden bij Erics, dat het onderwerp compliance en ethics, ja, dat is ongelooflijk belangrijk. We hebben een hele sterke ethics compliance functie bij ons. We hebben een sterke directeur erop zitten, die rapporteert ook aan mij. Die spreek ik bijna wekelijks. Dus dat hebben we denk ik nu heel erg goed ingericht.
Maar spelen die ethische dilemma's dan nog steeds? Want van 2010 kun je dus een hoop leren. Moet je toezicht misschien veranderen? Maar je komt nog steeds in aanraking met kwesties waarvan je kunt zeggen ja, nee, misschien. Is het verantwoord?
Nou, die komen eigenlijk altijd langs. Hè. Je moet je voorstellen dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dat kan zijn bijvoorbeeld door een leidinggevende die misschien een bepaald taalgebruik gebruikt, waardoor mensen zich onder druk gevoeld worden. Dat is een keer voorgekomen. Maar het kan ook zijn dat een klant vraagt om iets te leveren. Dat is een keer voorgekomen in Azië aan een bepaald schip. We hebben geleverd wat de klant vroeg, maar achteraf bleek wat wij leverden niet hetgeen was wat de klant nodig had. Ja, wat doe je dan? Hè? Dat soort dilemma's heb je natuurlijk ook. Dus daar waren we eigenlijk juridisch gezien stonden wij helemaal in ons recht, maar we hebben op een gegeven moment zeg maar die bepaalde afsluiters wel vervangen, omdat wij wel vinden dat we onze klanten gewoon goed moeten helpen.
Ja. Nog even naar het grotere beeld, namelijk het feit dat jullie willen groeien. Dat kan door overnames, kan door autonome groei. Hoe reëel is het om te denken dat een branchevreemde speler, ik noem wat, een groot techbedrijf, Amazon bijvoorbeeld, zegt, nou, wij vinden dat interessant, wij stappen daar verder in en wij slokken de boel op?
Ja, dat is al aan de orde van de dag. Hè. Ja. Amazon probeert natuurlijk met Amazon Business ook te groeien in de leveringen aan zakelijke klanten. Dat doen ze ook. En wij moeten daar zeker op reageren. Nou, we doen het eigenlijk op een tweetal manieren. De ene kant is dat wij onze infrastructuur ook aanpassen. Dus wij verkopen vrij veel via digitale klantinteractie. Moet je denken aan EDI en aan webshop oplossingen. Die hebben wij al. Daar zijn we vrij ver mee bij Erics. Aan de andere kant zijn we ook.
Maar dan ga je dus doen wat Amazon dan ook doet om de concurrentie aan te gaan.
Nee, want ik denk niet dat wij die slag ooit zullen winnen van hun. Want zij zijn natuurlijk veel groter. Ja. Dus daar heb je helemaal een punt. Nee, wij moeten ons nadrukkelijk gaan differentiëren op wat wij noemen kennis en specialisme. Omdat wij, laten we zeg maar, onze klanten ook adviseren over welke componenten zij het beste nodig hebben in hun productieproces. Plus dat wij ook bijvoorbeeld softwareoplossingen nu leveren, waarbij klanten beter kunnen gaan voorspellen wanneer ze bepaalde onderdelen moeten gaan vervangen.
Dus je gaat het winnen op inzicht, op kennis?
Kennis en klantrelatie.
En dan hoef je niet te vrezen, of is een bedrijf als Amazon altijd iets wat je op zijn minst in je achteruitkijkspiegel in beeld moet hebben?
Ik denk dat wij daar altijd met veel interesse naar zullen kijken. Soms deels een beetje uit angst hoe hard het gaat met Amazon. Aan de andere kant kunnen wij er ook veel van leren.
Arend-Jan Kamp van IEX die stelde net niet de vraag over beursgenoteerd zijn of niet. Maar Eriks was het. Ook zo ongeveer tot 2010, 2011, denk ik. En we hadden het net in het eerste deel van het gesprek over de naamsbekendheid van Eriks. Ja, als je beursgenoteerd bent, dan kom je ieder kwartaal met cijfers. Of dan is er een keer een aandeelhouder die wat wil of niet wat wil. Je bent een stijger of een daler. Nou, je wordt iedere dag, als je geluk hebt, genoemd. Dan ben je in ieder geval af van de grote onbekende. Is het iets wat je toch nog moet overwegen?
Laat ik het eerst stellen. Ik ga daar natuurlijk niet over als CEO. Dat zijn natuurlijk aandeelhouders die erover gaan. Maar ik zal het zelf niet opzoeken. Ik heb natuurlijk 7 jaar lang een beursgenoteerd bedrijf geleid.
Ordina.
Ordina was dat. Dat heeft zeker een aantal voordelen. Dat je natuurlijk publicitair wat bekender bent. En dat geeft weer een voordeel op de arbeidsmarkt. Hè, dat men je kent. Aan de andere kant levert het ook weer een hoop vragen en verplichtingen op van een bedrijf. Je kunt ook weer wat minder goed communiceren. Omdat je natuurlijk toch aan bepaalde informatieregels hebt te houden. Wat ik heel prettig vind nu van de huidige manier van werken. Is dat wij door de lange termijn strategie van SAV goed in staat zijn. Om ook door de crisis heen te kijken. En daar moet ik zelf ook nog wel eens aan wennen. Dat men zegt, oké, je hebt natuurlijk nu een crisis te managen als bedrijf, maar wij willen een bedrijf bouwen voor de volgende generatie. Dus het gaat niet
alleen. Jij wil eigenlijk sneller scoren dan je aandeelhouder van jou verlangt.
Nou, het is niet zozeer, denk ik, sneller scoren. Maar het is toch dat ik toch elke keer weer gevraagd wordt om ook over die lange termijn na te denken. Dus niet hoe het bedrijf er eind 2021 of 2022 voor staat. Wat natuurlijk eigenlijk, gegeven dat we in de crisis zitten, best logisch is. Maar ook juist over die lange termijn na te denken. Maar dat maakt het ook weer, moet ik zeggen, heel interessant.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Stepan Breedveld, topman van industrieel dienstverlener Eriks, dat 80 jaar bestaat. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marcel Herbe, directeur van The Style Outlets. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.